onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van de lofzang van Maria en daarvan de verzen 2, 5, 2, 4 en 5. De lofzang van Maria, de verzen 2, 4 en 5. Van Jesaja en daarvan het negende hoofdstuk, Jesaja 9. Doch vooraf de heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, dat die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jesaja, wij noemden nu het schriftgedeelte uit Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, en die degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt, en zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de noost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. En der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid en van nu aan tot in eeuwigheid toe. En de ijver des Heren der Scharen zal zulks doen. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En al dit volk zal het gewaar worden Efrim en de inwoner van Samaria, in hoogmoed en grootsheid des harten zeggende: de tegelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in ceders veranderen. Want de Heere zal rezens tegenpartij tegen hen verheffen, en hij zal zijn vijanden tezamen vermengen. De Syriërs van voor en de Filistijnen van achteren, dat zij Israël opeten met volle mond. Om dit alles keert zijn toorn niet af, want zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot die die het slaat, en de Heere der Scharen zoeken zij niet. Daarom zal de Heere afhouden uit Israël de kop en de staart, de takken, de biezen op één dag. En de oude en aanzienlijke, die is de kop, maar de profeet die valsheid leert is de staart. Want de leiders deze volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden ingeslokt. Daarom zal de Heere zich niet verblijden over hun jongelingen en hun wezen en hun weduwe, en hij zal zich niet ontfermen, want zij zijn altemaal huichelaars en boosdoeners. En alle mond spreekt dwaasheid, om dit alles keert zijn toren niet af. Maar zijn hand is nog uitgestrekt, want de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal hij verteren en zal aansteken. Die verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als verheffing des rooks, Vanwege de verbolgenheid des Heren der Scharen zal het land verduisterd worden en het volk zal zijn als een voedsel die des vuurs. De een zal de ander niet verschonen. En zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. En zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En iegelijk zal het vlees zijns arms eten. Manasse en Ephraim, Ephraim en Manasse. En zij zullen tezamen tegen Juda zijn. Want dit alles keert zijn toren niet af. Maar zijn hand is nog uitgestrekt. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heere nagezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons ook deze dag weer gegeven. Dat we mochten ontwaken in redelijke gezondheid. En dat we hier bijeen vergaderd mochten zijn. Rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. O Heere, mochten we daartoe gekomen zijn. Want hoe zijn wij naar uw huis gekomen? Hoe zitten wij hier onder de prediking van het woord? Gij weet het op het volmaakst, o lieve Heere. Want gij hebt uw Zoon gegeven, de Almachtige. En deze Zoon, die uw dierbare Zoon, hebt gij naar deze vervloekte wereld gezonden. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, daartoe hebt gij uw woord gegeven, om dat te proclameren, dat evangelie van vrije genade. En alles wat niet naar het woord zal zijn, dat zal geen dageraad hebben. O Heere, mocht gij ons waarachtig bekeren, mocht gij ons doen horen de stemmen des Zoons van God. Want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ook op deze eerste kerstdag, o Heer, het is niet een dag naar uw naam genoemd en naar uw dienst geheiligd, want alle dagen zijn van u. Maar daartoe hebt gij ons de eerste dag der week gegeven, maar om ook in de week uw naam te gedenken, wat zal dat toch een zegen zijn als gij erin mee zoudt komen, o Heer, dat uw geest nog in de raderen zou mogen wezen. En dat uw geest ons in alle waarheid leidde. In de weg, de waarheid en het leven. Want dat kind in de kribbe, o lieve Heere, we kijken er van nature overheen. Maar zouden we onze knieën gebogen mogen krijgen bij u vandaan. En gelijk die herders in Efrata's velden gingen met haast. Om dat kindeke te aanbidden. En gelijk de wijzen uit het oosten, die zijn ster gezien hadden, werden gedreven, getrokken tot de stal in Bethlehem, om de koning der koningen, de Heere der Heeren, te mogen aanschouwen en hem geschenken te brengen. Want hij is het eeuwig waard om geloofd, geliefd en gehoord te worden. Hij is het zo eeuwig waard om hem te mogen aanschouwen in gerechtigheid, in die volzalige zaligheid, in die heerlijkheid die hij bij zichzelf had. En die hij ook geopenbaard heeft aan degene die aan zijn voeten gekluisterd liggen. O Heere, van nature lopen we vrij en blij in deze wereld, tenminste zo voelen we onszelf. Maar mocht gij ons openbaren dat we gebonden zitten in de klauwen van de duivel. Want van nature is dat onze situatie. Van nature is dat onze staat, o Heere, dat we dan van eigenaar mochten veranderen. En dat we niet in een veranderingetje zouden houden voor de waarachtige bekering, maar dat we zouden gezet worden op die rots der eeuwen, in wien geen schaduw of omkering is, dat we zouden gezet worden op hem, die gij gesteld heeft tot een rots der ergernis, maar ook tot een schuilplaats voor degene die door de bloedwreker achterna gezeten worden. O Heere, zijn er nog in ons midden die door de bloedwreker achtervolgd worden en die geen rust hebben voor het hol van hun voet, dat ze mogen ontkomen in die vrijstad die gij hier hebt geopenbaard in de kribbe van Bethlehem. O Heere, dat we bij hem mochten schuilen, dat we mochten verkeren in de schuilplaats des Allerhoogste. Dat we onder zijn vleugelen mochten verkeren, o Heere, want daar is alleen zaligheid. Daar is niet alleen veiligheid, maar ook zaligheid. want zijn naam is zaligmaker. O, mocht gij ons dan zo open, mocht gij ons dan hem openbaren, ja, lieve Heere, de zaligmaker deze wereld. Want deze blijde, deze grote blijdschap zal toch al de volken wezen. En mochten we daartoe nog gezet worden, Heere, om aan het einde der aarde uw grote naam te mogen verkondigen. Want Heere, het is zo stil in het land, maar gij gaat voort. Er was 400 jaar geen profetie geweest, en daar ging de hemel open in Efrata's velden. En daar werd verkondigd de geboorte van de zaligmaker, welke was in de stad Davids. O Heere, en dat is geschied, dat heilsfeit is geschied. En we hebben het gezien, maar we doorgronden het niet. Want ons verstand is verduisterd. O Heere, wat zijn we toch diep gevallen. Nameloos diep. Maar uw lieve Zoon is dieper geweest dan de diepste diepte. Hij is ter helle nedergedaald en heeft uw volk daarin opgenomen in zijn middelaarshart. En hij zit reeds ter rechterhand Gods, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En lieve Heere, mochten we ons dan buigen voor deze koning, en mochten we dan in het stof vallen en om genade smeken, want dat doen ter dood veroordeelden, die smeken om genade. Dan wordt genade, genade, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht begroet. O lieve Heere, er is geen andere weg, gij hebt alleen maar een weg der zaligheid in uw Zoon geopenbaard. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O Heere, mochten we dan hem kennen, ja, door hem gekend worden, die is en die was en die komen zal, de Koning der Koningen, de Heere der Heren. En geloofd zij de naam van de Heer Jezus Christus, die zondaren zalig maakt. O Heere, mocht gij de rijen nog doorgaan, en mocht gij verloren zondaren nog aanraken, en mocht gij uw volk nog aanraken met de kool van dat altaar, opdat ze wederom hersteld zouden worden in uw gunst en gemeenschap. Want Heere, we liggen als Issachar tussen de stukken, tussen de tichelstenen ten neer, krachteloos en goddeloos. Maar mocht gij ons nog eens oprichten, Heere, uit dat slijk, opdat we uw lof zouden vertellen. Gij hebt toch een volk geformeerd, die zullen uw lof vertellen. Ja, zelfs in de nacht zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En dat mochten die herders in Efrata's velden, mochten niet alleen ontvangen, maar ze mochten het ook beoefenen. Want ze gingen met haast, lof zingende, om die Koning der Koningen te aanbidden. O Heere, mochten we dan op deze dag daarin gesteld worden door vrije gunst die eeuwig u bewoog. En dat smeken wij van u, om Jezus wil. Amen. Voorafgaand aan de prediking, geliefden, zullen we eerst nog zingen van de lofzang van Zacharia. En daarvan de verzen 2 en 3. De lofzang van Zacharia, daarvan de verzen 2 en 3. de tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Jesaja 9, daarvan het vijfde vers, waar we aldus lezen: want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Geliefde, vandaag is het kerstfeest anno 2009. Het jaar onzes Heren. Maar hebt u er ooit wel bij stilgestaan, geliefde, dat het al 2009 maal kerstfeest is geweest? En hebben we dit feest al eens mogen vieren in geest en waarheid? En de tekstwoorden van onze overdenking mogen ons bekend in de oren klinken. Maar zijn we wel eens bepaald bij de rijke geestelijke inhoud en betekenis ervan? Want kerstfeest, geliefde kinderen in ons midden, is geen uitwendig feest, maar geen feest naar het vlees, geen feest met kerstboom en kerstverlichting, maar een feest in de geest. Een feest dat alleen inwendig gevierd kan worden door de Heilige Geest. Een kerstfeest, geliefde, dat is Christusfeest. Een Christusfeest waarvan de engel Gabriël tot de herders zeide: u is heden geboren de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders. Dus geliefde, de geboorte van Christus, die is geadresseerd. Jesaja spreekt tot zijn eigen volk. Die spreekt niet in het algemeen. Een zoon is ons gegeven. En Christus is eerst het volk der Joden gegeven. Want de zaligheid, zegt Christus tegen die Samaritaanse vrouw, de zaligheid is uit de Joden. Eerst de Joden gegeven. En de geboorte van Christus is niet eerst de heidenen bekendgemaakt, maar de Joden. En van de geboorte van de koning der Joden werden eerst de herders in Efrata's velden op de hoogte gesteld van Schemels wegen. Christus, de geboorte van Christus, is hen van Schemels wegen geopenbaard. En zij mochten in zaligmakende zin het kerstfeest vieren in de aanbidding van het geboren kind in Bethlehems beestenstal. En geliefde, die blijde tijding geschiedde te middernacht. Toen iedereen lag te slapen. Doch de herders in Efrata's velden, dat is opmerkelijk. De herders in Efrata's velden hielden de nachtwacht over hun kudde. Allemaal bekende woorden. Maar als we eens even stilstaan wat dit betekent, hielden de nachtwacht over hun kudde. Het was nacht en er was al 400 jaar geen profetie meer. Sinds de profetie van Maleachi was er al 400 jaar geen profetie meer geweest. En de beloofde koning door de profeten voorzegd scheen achtergebleven te zijn. En de belofte aangaande het beloofde zaad aan de aartsvaders gedaan scheen in rook te zijn opgegaan. Maar de volheid des tijds, geliefde, was nu gekomen, waarvan Paulus getuigt: maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En geliefde, die volheid destijds was nu aangebroken, in het bijzonder voor de herders in Efrata's velden. Die waren daar de eerste getuigen van. En in de nacht van hun bestaan is de geboorte van het kind hen aangekondigd. En er staat: en zij hielden de nachtwacht over een kudde. Dus dat betekent dat die herders, nou ja, dat waren geen huurlingen. Want ze hielden de nachtwacht over een kudde. Zij bleven waken over de schapen, ook toen de duisternis hen omringde. En toen de duisternis de aarde bedekte en donkerheid de volken, hielden de herders in Efrata's velden de nachtwacht over hun kudde. Ze lagen niet op donzen bedden. Nee, zij waren nachtwakers. En de een zei tot de ander: wachter, wat is er van de nacht? En de wachter zei de eenparig: de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Want geliefde, die herders die verkeerden in de duisternis, in geestelijke duisternis. Het was niet alleen middernacht in letterlijke zin, in natuurlijke zin, maar het was ook duisternis in hun harten. En de morgenzon van hun verwachting was ondergegaan. En we hebben dat pas overdacht, hè? Zoals bij Jacob te Bethel, de zon was ondergegaan. En dan is het Magor Missabib, schrik van rondom. En die herders hebben omtrent de profetie van Jesaja echter niet gezegd, nou ja, het is toch een aflopende zaak, we zullen de schapen maar aan hun lot overlaten en wat eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Nee, dat hebben ze niet gezegd, dat hebben die herders niet gezegd. Want ze hielden de nachtwacht over hun kudde. Het waren trouwe herders. En in die stikdonkere nacht, geliefde, in die stikdonkere nacht van hun bestaan, is de hemel voor deze door de godsdienst-elite verachtelijke herders opengegaan. En toen hebben die herders een groot licht gezien. Want ze waren het volk dat in duisternis was gezeten. En ze hebben een groot licht gezien. Want het volk dat in duisternis is gezeten zal een groot licht zien. En die profetie ging hier in vervulling. En geliefde, dat hemelslicht, dat was geen verbeelding. Het was ook geen kunstlicht, hè, zoals er nu aan de dakgoten van de godsdienstige huizen hangt en in de kamers van de kerstfeestvierende menigte. Nee, er verscheen hen een groot licht in de verschijning van een hemelboodschapper, een engel. En waarschijnlijk is dat de engel Gabriël geweest en die daalde af om aan die dodelijk verschrikte herders de geboorte van Christus bekend te maken. Daar hadden die herders niet op gerekend. Daar hadden ze nooit meer op gerekend. Maar als je er nou nooit meer op rekent, geliefde, en de duisternis van de val in Adam, die bedekt je bestaan en daar je geen stap meer voor uit kan zetten. Ja, het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En de engel die maakte die dodelijk verschrikte de herders, de geboorte van Christus bekend, vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Ja, dat is dus een particuliere verkondiging van Christus' geboorte aan de herders. Hè? Dat u heden geboren is. Ja, dat ging, hè, maar die particuliere bekendmaking, dat ging ook gepaard met een wereldwijde evangelieboodschap. Hè? Die al de volken wezen zal. Die grote blijdschap die al de volken wezen zal. Maar Christus is eerst aan de Joden gegeven. Hè? Maar ook de heidenen zouden in die grote blijdschap delen. Dat wordt hier al in de aankondiging van de geboorte van Christus bekendgemaakt. En dat is ook schielijk in vervulling gegaan, verliefden. Want de wijzen uit het oosten hebben ook zijn ster gezien. En zijn gekomen om de geboren koning te aanbidden. Maar die aankondiging van Christus' geboorte gold in de eerste plaats de Joden. Christus is niet uit een heidense maag geboren, maar uit een Jodin, uit de maagd Maria. En de geboorte van Christus was al voorzegd door de profeten van de oude dag. Maar de vervulling had al lang op zich laten wachten. Want we hebben al gezegd, na de profeet Malachi was er 400 jaar geen profetie meer geweest. En de hoop van de herders op de vervulling ervan was reeds vergaan. Maar in die stikdonkere nacht van hun bestaan, geliefde, is de hemel opengegaan. Hè? En we hebben dat pas ook overdacht. Dat was precies hetzelfde, net als bij Jacob de Bethel. Alleen in de opening van de hemel, boven Efratas velden, geschiedde een heilsfeit. Hè? Dan werd het heilsfeit bekendgemaakt. Hè? Want de geboorte van Christus is een heilsfeit. Ja, en daar scheen het licht in de duisternis, hè? In de aankondiging van de geboren koning. In de duistere nacht van hun bestaan, daar ging de profetie van de profeet van de oude dag in vervulling. Hè? Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Geliefde, hebt u deze boodschap die de herders werd verkondigd wel eens in uw hart horen weer klinken met kracht? En voor de herders was deze aankondiging tot zaligheid. Dat was maar niet meer zo'n aankondiging waarmee ze konden doen wat ze wilden. Nee, die aankondiging was tot zaligheid. Die herders zijn door deze goddelijke aankondiging over de geboorte van Christus krachtdadig wedergeboren. En geliefde, de geboorte van Christus moet ons persoonlijk aangaan, hè, geestelijk te verstaan. Dan werkt het heilsfeit van Christus geboorte krachtdadig tot de wedergeboorte. En dat door het geloof. Ja, de wedergeboorte, ja, er is ook wel zoveel dwaling over, maar de wedergeboorte, dat is de meest krachtige gebeurtenis die op aarde kan plaatsvinden. Er is niks zo krachtig, daar is een kernraket niks bij. Er is niks zo krachtig dat er op aarde kan plaatsvinden als de wedergeboorte. De wedergeboorte is zo krachtdadig, geliefde, dat doden die de stem van de Zonen Gods gehoord hebben, tot leven komen. En dat is een krachtdadige gebeurtenis. Als God in Christus spreekt door het woord, door woord en geest, dan komen dode zondaren tot leven. Nou, geen aardse kracht of macht kan dat bewerken. Heb je het ooit gehoord? Heeft dat ooit in de krant gestaan? Er zijn doden tot leven gekomen. Door een of andere natuurlijke kracht. Heeft het ooit gehoord? Nee. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Er kunnen aardbeving plaatsvinden, geliefde. Maar er komt geen doden door tot leven. Dus de wedergeboorte, dat is de krachtdadigste gebeurtenis die op aarde kan plaatsvinden. En dat geschiedde bij de herders in Efratasvelde. En nadat de herders de hemelse boodschap van de engel hadden ontvangen, hebben die herders niet gezegd, was die hemelse boodschap over de geboren koning nu een hersenschim of was het werkelijkheid? Geliefde, de zaligheid, zalig worden is geen misschientje. Dat geschiet niet in een hoek. Zoals de geboorte van Christus aan de herders is aangekondigd geworden met kracht des geestes, zo kan ook de wedergeboorte niet verborgen blijven. Dat bestaat niet. God geeft getuigenis omtrent de komst van zijn Zoon. En de Heilige Geest geeft ook getuigenis als wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Dat kan niet verborgen blijven. En dan is de hemel open gegaan. Net als bij Jacob de Bettel. En dan is de hemel open gegaan. Ja. En dan zullen we gaan. Kijk, dat hebben ook een gevolg. Hè? Die herders die hebben alleen, niet alleen die krachtdadige boodschap. Hè? Die aankondiging van Christus geboorte. Hebben ze aangehoord. Hè? Dat had ook een gevolg. En dan, als we dat mogen beleven, geliefde, die wedergeboorte, hè, door Gods geest gewerkt, wanneer Christus in ons hart wordt geopenbaard, hè, dan gaat ook onze geest getuigen met deze geest, en dan ga je die naam van Christus groot maken. En dan zullen we ook gaan medegetuigen met de Heilige Geest, want de geest en de bruid zeggen kom. Hè, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dus toen die herders die aankondiging hadden gehoord uit de mond van Gabriel, toen hebben ze niet daar bij die schapen gebleven. Toen zijn ze niet daar bij die schapen gebleven. En toen hebben ze niet tegen elkaar gezegd, nou dat was nog eens een mooie boodschap. Hè? Daar kunnen we nog eens lang over doorpraten. Nee, geliefde. En toen gingen die herders met haast. Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. Dat staat niet, ze gingen met haast. Nee, en ze kwamen met haast. Waarom staat het er zo, geliefde? Omdat ze verwacht werden door het kinderke Jezus. Ja. Ze werden verwacht in Bethlehems beestenstal. En ze kwamen met haast. En dat kinderke, geliefde, dat was niemand anders dan de Zoon van God. Hij was naar deze aarde gezonden om zondaren te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, en voor degenen die krachtdadig geroepen zijn, geliefde, daar is ook plaats bereid in het vaderhuis. Hè, want waar Christus is, daar zal ook zijn dienaar zijn. En die herders die mochten ook delen in de blijdschap van deze geboren koning. Hè, de herders was het volk in duisternis gezeten, hun harten was een beestenstal gelijk. Maar in de beestenstal van s'mensen bestaan, daar wil Christus geboren worden. Christus zoekt verloren zondaren die een hart hebben als een beestenstal. Moet ook al inleven, jongen. Een hart als een beestenstal. Of hij nog een goede zucht. De herders, hè, een verachtelijk volk. De herders werden veracht. Maar de heren die zoeken altijd de slechtste. Ja. Dat is nou het wonder van het evangelie. De heren zoeken altijd de slechtste. Hè. De kinderen van het koninkrijk. Ja, die hebben allemaal jama's. Hè. En toen zegt de heer van dat huis. Nou, ga nou in de heggen en stegen. En dwing ze om in te komen. En dat waren de slechtste. Christus at met hoeren en tollenaren. Ja. Dus de herders was het volk in duisternis gezeten. En hun harten was een beestenstal gelijk. Maar in de beestenstal van mensen bestaan dat we Christus geboren komen. Dat we Christus geboren worden. En ze kwamen met haast. Hè, en vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribben. En toen die herders naar Bethlehem gingen om te zien wat hen van dit kindje gezegd was. Ja, daar hebben ze geen ontspannen wandeltrip van gemaakt. Nee. Ze zijn niet, ja, nou, maar dat is een mooi tripje, hè, naar Bethlehem. Daar kunnen we eens rustig over doen. Nee. Nee, ze zijn letterlijk naar de stal van Bethlehem gerend. Want zij kwamen met haast. Maar die haast die was niet vanwege de bloedwreker, hè, die zoals bij Jacob voor Bethel, hè, die bij Jacob op zijn hielen zat. Maar omdat ze gedreven werden door de Heilige Geest. Hè. Ja. Als je gedreven wordt door de Heilige Geest, geliefde, dan krijg je haast om Jezus te verkondigen voor doodschuldige zondaren. Kun je mond niet meer houden. En ze mochten eerst de zaligmaker aanschouwen en aanbidden. En weet je wat er toen staat? Staat er, en ze maakten alom bekend. Hetgeen hun van dit kindje gezegd was. En geliefde, heb je zo wel eens kerstfeest mogen vieren? Heb je zo wel eens bij de bakdrog van je eigen bestaan gelegen? En Christus welkom geheten in de beestenstal van je hart? Ja. Als je hem ten deel gevallen bent, dan ga je niet op refo-forums discussiëren. Dan ga je geen oudvaders laten buikspreken over Christus. Nee, dan ga je hem zelf verkondigen. Al de volken. De Heer heeft gezegd, ik heb met een volk geformeerd, die zullen me lof verkondigen. En tegen de discipelen zei hij in Handelingen 1 vers 8, gij zult mijn getuigen zien. Dat is een belofte die de Heer zelf zal vervullen. Als de volheid destijds gekomen is, en dat is ook geestelijk zo, er is altijd een bestemde tijd. Een bestemde tijd. Een bestemde tijd om te spreken en een bestemde tijd om te zwijgen. Maar dan gaat de Heer in je vervullen en dan ga je zijn lof verkondigen. Net als die gaat er eens zijn man. Ja, die kon ook zijn mond niet meer houden, want er was een groot wonder aan hem geschied. En die, ja... Dan ga je hem verkondigen die je ziel gered heeft, hè, in de duistere hel van je dode ademsbestaan. Hè. Want daar liggen we in van nature, geliefden. Ja, en daar liggen we actief dood. Hè. Maar als Christus in je ziel wordt geopenbaard, hè, als hij dan de duisternis van je ziel ontdekt, in moet leven, hè, en dat je geen, dat je het oordeel in je ziel voelt branden, en als dan Christus in die duistere bestaan wordt bekendgemaakt van hemels wegen, die zichzelf gaat bekendmaken, als je borgen je zalig maken, en dan ga je zijn lof vertellen in de heggen en in de stegen, der wereld overal, waar God je zet, hè, op de plaatsen waar de Heer je zet, dan ga je de bezuin aan de mond, dan ga je huppelen en springen van zielenvreugd, omdat je je wens hebt verkregen. Ja, tegenwoordig hebben ze zo'n stiekem bekering. En dan ben je stiekem bekeerd. Hè? Dan ga je, ja, vragen niet, nou, want dan worden ze gelijk kwaad. Hè, maar we hebben het gezien bij die kreupele man in de schone poort. Ja, die werd in een twinkeling van een aai, werd die op zijn benen gezet. Werd die van zijn dodelijke kwaal genezen. En wat staat er dan? En hij ging springen en huppelen, dan ging die de tempel in om God groot te maken. Ja, Gods volk komt niet eerst in een revalidatiecentrum terecht. En dan ga je springen van zielenvreugd. Omdat je je wens, en ze gingen met haast. Hè? Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Hè? Dan wordt dat ons zo persoonlijk. Hè? Als Christus uit vrije genade geschonken is in de toepassing, hè, dan kun je dat ons ook toe-eigenen. Dan mag je op grond van recht zeggen, want een kind is ons, is mij geboren. En een zoon is mij gegeven. Ja, dit getuigenis of deze aankondiging, dat heeft ook een algemene betekenis. Hè? Voor alle die onder het geklank van het evangelie verkeren. En zo heeft Luther het ook gepreekt. Ja, maar de objectiviteit van het heilsfeit, moet je goed luisteren, hè, want al de volken, hè, het evangelie, wordt heden ten dagen nog gepreekt. Hè, eerst in Jeruzalem, Samaria en het einde der aarde, al de volken. Maar de aankondiging van de heilsfeiten, dat bekeert geen mens. Dat bekeert geen mens. Hè? Daarin dreef Luther wat te ver door. Want de mens kan voor zichzelf wel een gunstige toepassing maken, maar dat red je niet van de hel. Indien deze geboren en gegeven zoon des vaders u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Hè? Dat is een persoonlijke zaak, moet persoonlijk toegepast worden. En altijd in de hel van je bestaan. Ja, dan wordt het kerstfeest geliefde. Hè? Dan zult u van het kerstfeest geen misbruik maken. Want dan reizen er miljoenen met een gestolen Jezus naar de eeuwigheid. Maar een gestolen Jezus is geen rechtmatig bezit. Die is niet van de Vader geschonken. Nu is Christus wel om te stelen, dat moet ik er gelijk bij zeggen. Want hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Maar als je hem steelt, dus als je hem zonder schenking toe-eigent, dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. Kijk, er zijn een hoop mensen die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus lief. En dan vraag ik wel eens, heeft hij ook lief? Dat gaat om, hè? De kerk zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja. Maar de herders hebben deze geboren koning geschonken gekregen. Hè, door een persoonlijke schenking. En toen konden ze niks anders dan hem aannemen. Hè. Ja. Ze hadden de kerk die kan van zichzelf niet aannemen zonder de schenking. Als iets geschonken wordt. Ja. Het wordt als het ware in je handen gedrukt. Ja. Zo hebben die herders Christus ontvangen. Van hemelswege hoor. Niet op last van een dominee. En die hem zo aangenomen hebben, hè, dus krachtens de schenking, die heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden, namelijk die in hem geloven. Hè. Ja, zalig worden is een lot. Hè. Daar kun je niet voor kiezen, want we hebben de definitieve keuze al gemaakt in het paradijs. Ja, u zegt, gaat u nu een domper zetten op het heilsfeit van kerstfeest? Nee, ik ga er geen domper op zetten, geliefde. Want sinds de val zijn we reeds grote dompers geworden voor God en onze naasten. Hè. Heb je eigenlijk nou wel eens een domper leren kennen van God in de naast? Ja, daar zal het maar op aankomen. Hè? En degene die de gevolgen van de val in paradijs krijgen in te leven. Ja, geliefde, dat is een volk die. Dan heb ik niet zo breed. Die moeten dikwijls klagen, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar angst der hel mij alle troost deed missen. En dat hebben die herders ook moeten inleven. Die hielden de nachtwacht over een kudde. Maar die konden niet slapen vanwege de duisternis van hun bestaan. Hè. Bracht de nachten door met klagen. Ik hield niet op om hand en hoofd op te heffen naar omhoog. Ja. Dat gaat aan de zaligmakende aankondiging van de geboorte van het kind in Bethlehems beestenstal vooraf. Hè. God heeft plaats gemaakt voor deze geboren koning. Hè, niet in rechtzinnige kerken van goud, hè, maar in een beestenstal van hout. Hè. Een Bethlehems beestenstal. Hè? Daar in die houten kribben heeft God het goud der wereld gelegd. Ja. Als je een brandhout voor de hel moet inleven, geliefde, dan is Christus geschikt voor u. Hè? Want hij is het goud. Hè? Wat nooit vergaat. Hij heeft zichzelf vernederd om in een voerbak voor beesten gelegd te worden. Nou, geliefde. Dat moet je geestelijk verstaan. Dat is ook letterlijk gebeurd. Hè? Want hij heeft de pers alleen getreden. Niemand van de volkeren was met hem. Er lag niemand bij hem in die kribbe, hoor. Nee. Dus hij heeft de weg, de Via Dolorosa, die heeft hij alleen getreden. Maar dat moet je ook geestelijk verstaan. En als u geworden bent die u bent, hè, een beest voor God, hè, dan wil Christus in de beestenstal van uw hart geboren worden. Ik heb het wel eens uitgeroepen. Toen ik zo openbaar kwam, als een groot beest bij God, toen heb ik uitgeroepen, welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van mijn hart. Daar wil hij geboren worden. Daar wil hij zich verheerlijken. Ja, dan wil hij in de hel van uw bestaan gelegd worden. Dan wil hij de zonde, dan wil hij zonde worden in uw plaats. Want hij is niet alleen in de voederbak gelegen geworden. Maar hij is ook tot zonde gemaakt. Opdat verloren zondaren zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem door het geloof. Nou geliefde, is dit kind dat in Bethlehems beestenstal geboren is geworden, al voor u geboren? Dat is een vraag, dat is een levensvraag. Is hij nou ook voor mij geboren? Is hij nou ook voor mij gestorven? En krachtig is het feit dat God in Christus met de wereld verzoend is geworden. Hè? Is Christus in voorwerpelijke zin aan een ieder gegeven. Dat kan niemand zeggen, nou voor mij is die niet gegeven. Dat kan niemand zeggen. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Hè? Iedereen mag gebruik maken van dit geboren kind. Alleen wel door het geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om goden te behalen. Je kunt denken gebruik te maken van Christus. Maar als je hem steelt, dan moet je hem teruggeven. Dan moet je hem weer inleven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Hè? Dat is alles door het geloof. Maar het is niemand verboden om te geloven. Snij alles af. Alle ja maar snij ik af. Ja maar God moet het toch doen. Nou God moet niks doen. Maar dan zal het straks klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Ja. En die zeggen van nou ja, dan zullen we maar reageren, hè? Dan zullen we maar op het aanbod van genade ingaan. Die zal straks te kennen gegeven worden, ik heb u nog gekend. Dus Gods woord snijdt alles af. Alle redeneringen, alle bewegingen van de mensen worden hier afgesneden. Want het is een goddelijke aankondiging. He? Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En geliefde, als de autoriteit, als die goddelijke autoriteit en majesteit gepaard gaat met deze verkondiging, en dan zakt die plat op de grond voor God, dan hou je geen bestaan meer over. Want een kind is ons geboren, dat is het bestaan voor God. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Ja. En als dat persoonlijk wordt toegepast, geliefde, dan kun je niet anders dan in hem geloven. Dan bestaat het niet meer dat je in ongeloof te nederzet. Hè? Want dat is, ja, tegenwoordig zeggen ze, je kan de wedergeboorte weigeren, zeggen ze tegenwoordig. Maar het is irresistible grace, onwederstandelijke genade. Dat was onwederstandelijk dat die herders werd verkondigd dat Christus was geboren. Hè? Ze konden niet anders dan geloven. Het geloof is een gevolg van de toepassing van het voorwerp des geloofs. Het voorwerp des geloofs wordt u heden voorgesteld. Het voorwerp des geloofs wordt u heden gepredikt. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ja, u zegt maar als ik geloof, dan heb ik hem toch. Nou geliefde, of u hem hebt, dat is de zaak niet. Heeft hij u? Daar gaat het om. Wij hebben, ik heb het al gezegd, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus die liefde tot God, dat hebben een oorzaak. Dat is de liefde van God. Hè? Tot verloren zondaren in Christus. Dus het geloof en de liefde zijn niet de oorzaak van de vergeving der zonde. Niet de oorzaak der zaligheid. Hè? Niet de oorzaak om Christus deelachtig te zijn. De oorzaak der zaligheid moeten we in de eeuwigheid zoeken. In het voornemen Gods. En het voornemen Gods was ten spijt van de val om een volk te verkiezen tot zaligheid. God heeft voorgenomen in die nooit begonnen eeuwigheid om een volk zalig te maken dat verloren was. Ja. Om een volk krachtdadig toe te brengen door de vrijmaking van Christus. Hè? We gaan nooit buiten Christus om. Nee. Want hij is de middelaar Gods en der mensen. Hè? En Christus gaat nog door alle landen om de gegevenen des vaders uit de banden des duivels te verlossen. Hè? En hen over te zetten, zoals bij de herders, van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk des lichts. Hè? Dus, ja. Er moet dus een wonder gebeuren in ons leven. Hè? Om te worden gered uit de macht des duivels. Hè? We zijn in drie machten gevallen. De macht des duivels. De macht der zonde. En de macht van het ongeloof. Dat zijn drie machten. Hm? Nou, Christus is het als Christus. Ja, van nature liggen we daar. Hè? In de boeien van de Satan. Hm? En de sterk gewapende die bewaakt zijn hof en alles lijkt in vrede. Hè? Maar als er een komt die sterker is dan hij. Ja, dan krijg je oorlog. Hè? Want de duivel die laat niet zomaar zijn prooi los. Maar op zijn spreken, op het spreken van Christus, toen daarvoor de poorten der hel lag door de duivel gegrepen, in de greep van de duivel, toen Christus begon te spreken, moest hij me loslaten. Daar kan hij niet tegenop. Want de heerschappij is op zijn schouders. En daartoe is Christus gegeven, want zijn naam is wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En de heerschappij is op zijn schouders. Dus deze gegevene van de Vader, geliefde, vol van genade en waarheid, heeft alle macht. Hij heeft niet iets macht. En ze zeggen, ja, de duivel heeft veel macht. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar, hoor. De duivel heeft geen macht. Want Christus heeft alle macht. Als Christus alle macht heeft, dan heeft de duivel geen macht. En wordt macht toegekend. Moet je altijd goed onthouden. Je moet nooit de duivel macht toekennen. Want de duivel is macht toegekend. Hè? En zonder Christus kan de duivel. Ja, de duivel die loopt maar aan een touw. En Christus heeft de leidsels van het wereldbestuur in handen. Want zijn naam is wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Ja, in Kopenhagen hebben ze geprobeerd om de leidsels van het wereldbestuur uit de handen van Christus te rukken. Hè? Maar die aanslag is volledig mislukt. Ja. Waarom woeden de volkeren? Waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren ijdelheid? En onder het huidige christendom, geliefde, hè? Ja, dat doet er alles aan om de macht van Christus te relativeren. Heb je toch wel eens opgemerkt. En dan wordt de theocratie voor de democratie ingewisseld. Ook in de kerk, hè? We hebben tegenwoordig een democratische kerkvorm, is niet bijbels, hoor. Christus regeert niet democratisch. Hij regeert niet bij de gratie van de meeste stemmen. God regeert ondanks de democratie. Ondanks presidenten, koningen en vorsten. Want de heerschappij is op zijn schouder. God regeert niet door presidentiële decreten. Hè? Niet bij pauselijke aanmatigingen. Niet door reformvorms en niet door gelijknamige kerken. Want de heerschappij is op zijn schouder. Hij regeert en zal zijn almacht tonen daar waar de blindste heidenen wonen. Want de heerschappij is op zijn schouder. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Een dode zondaar in ons midden, u kunt niet te dood voor deze almachtige koning zijn. Want hij spreekt doden levend en rechtvaardig goddelozen. Hè? Want de heerschappij is op zijn schouder. En Christus heeft het leidsels van het wereldbestuur in handen en er ontgaat hem niets. Er loopt geen vlieg verkeerd. Want de heerschappij is op zijn schouder. Hij regeert mens en beest. En hij onderhoudt ook mens en beest. Tot aan de volleinding der wereld. Hè? Ja, als de laatste is binnengebracht, geliefde, dan stort dit huis in elkaar, dan stort de kerk in elkaar, en dan gaat alles in brand. Hè? En dan is er maar één volk wat in de tijd gered is geworden, dat bij hem mag komen in de lucht, om hem voor altijd te lieven en te loven. Ja, dat is alleen voor Gods verzoende volk een troost, want als u niet in Christus bent, mag u wel sidderen. Mag u wel sidderen. Ja. Christus zal alle goddelozen verdoen met het zwaard zijns monds. Er is altijd een andere kant van de medaille. We zijn nou nog in het heden der genade. Maar als wij op die grote zaligheid geen acht slaan. En als wij met Kain uitroepen, mijn zonden zijn te groot als ze vergeven worden. En dan zullen we straks voor zijn voeten worden doodgeslagen. Dat is onherroepelijk. En je kunt keurig reformatorisch gekleed gaan, net als de rijke jongeling. Maar dat red je niet van de dood. Nee. Je kunt je allerlei vrijheden veroorloven. Zelf uitmaken wat met genade kan bestaan. Zelf uitmaken je wandelen, je handel, je gedachten, je keuzes. Maar dat red je niet van de dood. Dat breng je in de dood. Daarmee hebben we onszelf in de dood gebracht. Want die niet gelooft is alreeds veroordeeld. Je kunt een leven leiden als een martelaar. Maar een martelaarshouding op zich redt u niet van de dood. De zaligheid is niet gelegen in een bepaalde houding of een bepaald gedrag. Maar in Christus. En dat door een weg van recht. Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende tot gerechtigheid. Door gerechtigheid. Ja, wat is nou je voorwerp des geloofs? Hè? Als je over geloof spreekt, wat is nou je voorwerp? Is dat iets? Nee, dat is niet iets. Dat is ook geen dode dogma. Nog een onderschrijving van een of andere belijdenis. Nee, het voorwerp des geloofs is een persoon. Hè? Ik geloof niet in iets. Ik geloof ook niet in mijn geloof. Ik geloof in Christus door het geloof. Het voorwerp des geloofs is een persoon. Hè? Namelijk Christus. Zijn naam is wonderlijk. Want hij doet wonderen. Hij alleen. Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. Hè? Want hij is wonderlijk vandaan. En geliefde zalig worden is nog altijd een wonder. Hè? Dat is niet in woorden uit te drukken. Hè? Want daarom is prediken, dat noemt de Bijbel maar de dwaasheid van de prediking. We kunnen er maar over stamelen, over hakkelen. Hè? Dat wonder van zalig worden, dat wonder. Dat Christus is gegeven aan deze vervloekte wereld. Hè? Om zondaren te zoeken. Hoor je het? Te zoeken. Wie zoekt? Hij zoekt. En hij vindt ze ook. Te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zijn naam is wonderlijk. Ja, dat was een wonderlijke gebeurtenis. Een wonder, dat is niet met woorden uit te drukken, want dan is geen wonder meer. Hè? Als de reden het wonder kan vatten, dan is het wonder eruit. Dus die herders in Efrata's velden, die hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hè? Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Wonderlijk. Zijn naam is wonderlijk. En geliefde, ja, de naam van Christus kunnen we slechts spellenderwijs stamelen, hè? Want zijn naam is wonderlijk. En daar hebben al Gods kinderen kennis aan gekregen toen zij gekneld lagen in banden van de dood. Hè, toen moesten zij inleven dat ze nooit meer zalig konden worden. Vanwege de duisternis van hun zondebestaan. Want we hebben moedwillig hebben voor onze eigen rampzaligheid gekozen. Moed en vrijwillig. En hebben we daar nou kennis aan, geliefde? Heeft u kennis aan dat gekneld liggen in de banden van de dood? Of loop je nog vrij en blij over de brede 14 van de blije wereld in? Net als die verloren zoon. Ja, dat is ons beeld. Die zegt, vader, geef me de erfenis. Zo hebben wij God naar kroon en troon gestoten. En we zijn de wijde wereld ingetrokken. En we liggen daar gekneld in banden van de dood, maar van nature hebben van de zonde geen last en om God te vrezen geen lust. Maar als de Heer nou je gaat bederven voor de wereld, jongen, ja, dan worden de zonden een last. Dan wordt het precies andersom. Dan krijg je dat pak op je rug. Hè. En dan wordt de vrezen des Heeren een lust. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. En wat is dat nou? De wil van God doen. Ja, dat is geen vrucht van onze akker, geliefde. De wil van God, die hebben we achterloos verworpen in het paradijs. En de mens is niet bemachtigd, nog bij de wil, om de wil van God te doen. Wij willen onze eigen wil. Wij willen wat wij willen. En God zag neder op de mensenkinderen om te zien of er iemand was die God zocht en zijn wil betrachtte. Maar er vond er niet een. Hij vond er niet een. Nee. En daarom heb God in die nooit begonnen eeuwigheid een raad uitgedacht, geliefde. Dat al zo lief heb God deze wereld gehad. Hè? Want er vroeg niemand naar hem. Er vroeg niemand meer naar God. Maar al zo lief heb God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat er niemand was die naar hem vraagt. Niemand. Opdat de niegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En toen heeft Christus zich borg gesteld in die nooit begonnen eeuwigheid, geliefde, om vaders wil te doen. En weet je wat Christus ook gedaan heeft? Hij heeft zich hoofdverantwoordelijk gesteld om hetgeen Adam had laten vallen, volmaakt te vervullen. Want zijn naam is wonderlijk. Dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan, maar om God met de wereld te verzoenen. Moet er maar eens over nadenken. Christus is niet in de eerste plaats gekomen om zondaren zalig te maken. Maar om de wereld met God te verzoenen. God is verzoend. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekende. Dat is geen algemene verzoening. Nee. God heeft een wereld van uitverkorenen. Heeft hij. In de eeuwigheid. Heeft Christus zich daar borg voor gesteld. Niet alle mensen. Niet voor alle mensen in de wereld. Maar voor een wereld. Verloren in schuld. Ben je dat nou alles geworden? Ben je dat nou als wereld geworden? Voor een wereld. Hierop. Verloren in schuld. Dan zitten hier dan nog van die wereldlingen. Hè, die hun zonde en schuld niet meer kunnen bedekken. Met allerhande refo-bladeren. Hè. En met refo-religiositeit. Ja, hoe moet je het noemen? Refoïsme. Dat past zo. Ja, want we zijn dodelijk arglistig. Hè. Ja. Maar God kijkt dwars door je hart. Dwars door je hart. Hij onderzoekt het binnenste eensmans. Dodelijk is ons hart. En wie zal het kennen? Ja, en al die refo-bladeren, daar kom je voor eeuwig mee om, geliefde. Want Gods volk doet niet aan religie. Maar in onze dagen is er een hele religieuze beweging gaande. Hè? Met name binnen de gereformeerde gezindheid. Maar God vraagt niet om religie. Hij vraagt om je hart. God zoekt geen religieuze mensen. Maar dode zondaren. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Ja. Gods volk krijgt nooit geen religieuze status in dit leven. Nee. En degene die zich een religieuze status hebben aangemeten, dat zijn de fariseeën in onze dagen. En dat leeft in ons aller hart hoor. Want die fariseeën hoef je niet buiten je deur te zoeken. Maar weet je wat die mensen zeggen? Ik heb het allemaal net zo beleefd als Warbeton beleefd heeft. Ja. Maar als je de zulke gaat toetsen, dan blijken de zulke er alles van te hebben. Dan blijken de zulke alles gestolen te hebben. En als je dan hun rijke luisomvang meet, die is dan tien keer de omvang van de magere Warbeton. Ja. Dan moet je maar niet zoveel zeggen hoor, dat het boek van Warbeton zo'n kostelijk boek is. Als hij nog in de weelde leeft, laat ik het zo eens zeggen. Warbeton leefde niet in de weelde, nee. Die werd arme zondaar gehouden. Maar dat geslacht, geliefde, dat gaat de inbeeldingen, des harten verre te boven. Maar dat zijn naam wonderlijk is, is voor de zulke een achterhaald station. Ze hebben het, ze weten het. En ze zijn het nooit zodanig kwijt geweest dat ze door de bodem van hun plank of loer van hun bekering gezakt zijn. Dat is altijd het kenmerk, geliefde. Gods volk hebben een knak in hun leven gekregen. Net zoals Jacob de Peniel, die kreeg een knak in zijn leven. Die kon niet meer zo snel vooruit. Maar Jacob kende één ding, hè? Die had Christus tot zijn bekering overgehouden in Peniel. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En de Zere zegt, nou zou ik je ook een doorn in je vlees erbij geven. Omdat je je niet zou verheffen. Want zijn naam is wonderlijk. Hè? Zo maakte God zich aan Jacob bekend. Hoe is uw naam, zegt Jacob? Wat vraagt gij mij naar mijn naam, daar mijn naam wonderlijk is? Zijn naam is wonderlijk en zijn naam blijft wonderlijk. Want je komt nooit verder als een geredde zondaar die volledig van genade leven moet en van de invloeden van de Heilige Geest afhankelijk is. Nou, Philpot zei van zichzelf dat hij net zo vruchtbaar was als het paard van de groenteboer. Dat is inleving in geliefde. En als je denkt iets te zijn, iets te betekenen in het koninkrijk der hemelen, dan ben je net rijp voor de hel. Want zijn naam is wonderlijk, voor brandhout voor de hel. Brandhout voor de hel, ja, dat is van nul en geen allerlei waarde. Maar Christus weet met brandhout voor de hel raad, want zijn naam is raad. Zijn naam is niet alleen wonderlijk, maar zijn naam is ook raad. Hij heeft raad voor radelozen. Hij is niet alleen raadgever, maar zijn naam is raad. En hij is groot van daad. Hè? Hij is raad en zijn daden zijn wonderen. Ja, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Zijn naam is raad. Dan zitten er hier nog van die radelozen, wiens hoop op zalig worden vergaan is. Zijn naam is raad. Hij heeft raad voor radelozen, zaligheid voor hopelozen. Vrije genade voor criminelen. Maar zijn naam is raad. Hij raadt u dat u goud bij hem koopt, beproefd komende uit het vuur, hè, opdat gij rijk mag worden en witte klederen, opdat gij mag bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien mag. Hè. Van nature zijn we zo blind, geliefde. Blind in zemelswegen. Er is maar één volk achtergebracht, dat is Gods volk. Hè. Blind. Maar zijn naam is raad, hè. Want hij is ons geschonken, hè, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot wijsheid en tot volkomen verlossing. Nou, als Christus nou je verstand is, wat moet je dan meebrengen? Nog verstand? Kun je thuis laten, hoor, want zijn naam is raad. Christus is de wijsheid bij God. Ja. En ook als de kerk in duisternis is gezeten en geen licht heeft, dat zij betrouwen op de naam des Heren, wiens naam wonderlijk is, raad, sterke God. Ja, dat is ook zijn naam, hè? Sterke God. En geliefde, er is een sterke God voor zwakkelingen. Want als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Want zijn naam is sterke God. Ja, Christus is de leeuw uit Juda's stam. Hè? En tegen deze leeuw moest Simson het afleggen. Simson kon wel een natuurlijke leeuw verslaan, maar hij kon niet de leeuw van Juda's stam. Hè? Daar moest hij het voor afleggen, want deze leeuw heeft Simson overwonnen toen hij daar stond in de tempel van Dagon tussen die godslasterende menigte. Toen heeft de leeuw uit Juda's stam Simson kracht gegeven in uiterste zwakheid. En toen mocht Simson in de naam van die sterke God de tempel van Dagon ineen moest storten. Toen heeft de leeuw uit Juda's stam de leeuw Simson overwonnen en Simson trok met kracht. En toen viel, ja, toen liet deze sterke God de vijanden van Simson storten in de top van neer, in eeuwige verwoesting neer. Ja. Christus is niet alleen het lam Gods, hij is ook de leeuw uit Juda's stam. Want zijn naam is sterke God. En geliefde, ben je nou al eens zo zwak gemaakt, hè? Zijn uw ogen al eens zodanig uitgestoken geworden, hè? Zoals bij Simson. Niet in letterlijke zin, maar in geestelijke zin, dat u geheel en al geleid moet worden als een blinde op de weg en afhankelijk gemaakt bent van die overste leidsman, de volleinder des geloofs. Hè? Er was ook nog een leeuw, hè? En daar niet, op weg naar Damascus. En die man die dacht ook dat hij zag, maar zijn oordeel was verduisterd. Hè? Kom Christus de leeuw uit Juda's stam. Zoals Simson die leeuw ontmoette daar in het struikgewas, komt Paulus die leeuw uit Juda's stam tegen op zijn weg naar Damascus. En die leeuw uit Juda's stam die sloeg hem in één slag voor zijn paard. En toen was die daar niet, Saulus van Tarsen. En toen werd hij zo blind als wat. En toen zegt de Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dus geliefde, bent u die leeuw uit Juda's stam wel eens tegengekomen? Want die leeuw uit Juda's stam, weet je wat hij doet? Die gaat nou de wapenen uit je handen trekken. Hè? Die leeuw uit Juda's stam, die heeft ook een boog. En die gaat pijlen afschieten in het hart van koningsvijanden. En dan roep je uit, hè? Ik ben gewond. Net als Paulus van Tarsus, voer mij uit het leger. Die was dodelijk gewond, blind. Ja, toen was die puur afhankelijk gemaakt van die God die bestreed. En zeg toch niet te snel, geliefde, dat u geheel afhankelijk gemaakt bent van de leidingen des Allerhoogsten. Want onze voeten zijn snel om bloed te vergieten. En onze tong is als een geopend graf, slangen van nijn is onder onze lippen. O geliefde, we zijn zo doortrapt. Of heb je het er beter afgebracht als Simpson? Simpson kon zeggen dat hij geheel afhankelijk en afhankelijk gemaakt was van de kracht van de leeuw uit Judenstam. Hè? Zonder Christus kon hij niks doen. Een geliefde Simpson was geen martelaar. Zoals er in onze dagen ten kerkelijke tonelen verschijnen. Nee, Simpson was een geloofsheld. Hè? En geloofshelden die strijden in de kracht van Christus. En Simpson heeft duizenden van zijn vijanden in de naam van die sterke God verhouden. Want zijn naam is sterke God. En zonder deze God ben ik tot een niks nut gedoemd. Maar David zegt, met deze God, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Ja, want de wereld, geliefde, die laat me wel maar rust. Die laat Gods volk wel maar rust. De wereld is lang niet zo vijandig als de refo-godsdienst. De wereld heeft nog een zeker respect. Voor degene die God vrezen. Maar als de refo-blikken konden doden, dan was ik al niet meer in het land der levenden. Ze hebben me bijkans op aarde vernield. Maar ik leef omdat Christus leeft. Want zijn naam is sterke God. En wie zal tegen deze God strijden en leven? Wie? Ja. Welke president, welke koning, welke vorst, welke despoot, welke dictator zal tegen deze God strijden en leven? Want de heerschappij is op zijn schouders. Christus is koning van de kosmos. En alle machten en machthebbers staan onder zijn heerschappij. En niemand kan zijn heerschappij manipuleren. Ook niet relativeren. Want hij zal al zijn vijanden verdoemen door het zwaard zijn monds. Nou geliefde, het is nou nog het heden der genade. Kus de zoon. Omdat hij niet toornen en niet op de weg vergaan moet. Als zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn zij die op hem betrouwen. Ja. En Christus zal straks wederkomen op de wolken des hemels. Als de leeuw uit Judenstam. Hè? Als de rechter van levenden en doden. Hij zal komen als rechter des hemels en der aarde. Om de wereld te oordelen in gerechtigheid. En alle volken in rechtmatigheid. En dan zullen alle aardse machthebbers, regeringsleiders, dominees, pausen voor zijn rechterstoel moeten verschijnen om rekenschap te geven van hun rentmeesterschap. En dat geldt alle mensen, bedelaars en goudzoekers, straatschooiers, kamerleden, koningen, koninginnen. Niemand zal de rechterstoel van Christus kunnen ontlopen, want de heerschappij is op zijn schouders. Christus werd gelegen in een kribbe. En door een weg van lijden is hij tot zijn heerlijkheid ingegaan. Hè? Want het graf kon hem niet houden. Want hij is opgestaan en leeft en regeert in eeuwigheid. En hij zal als koning heersen. En ook de zijnen zullen als koningen heersen en de wereld oordelen. Hij heeft daar wel eens over nagedacht. Hè? Gods volk gaat straks de wereld oordelen. Nou gaan ze als wezen over deze aarde, door de kerken afgeschreven, van alle verlaten, maar de wezen van Christus, de wezen van Christus, die staan onder voogdij, laat ik het zo eens zeggen, onder voogdij van de Vader der Eeuwigheid. Dat is ook zijn naam, Vader der Eeuwigheid. Immers zal een wees bij hem ontfermd worden. Christus is een vader der wezen. Hij adopteert wezen. Niet op advies. Christus adopteert geen wezen op advies. Maar krachtens de uitverkiezing. Christus is vader der eeuwigheid. Omdat hij van eeuwigheid God is. En hij en God tot eeuwigheid wezen zal. God uit God. Licht uit licht. En Christus is met de Vader en de Heilige Geest. Eén enig God die leeft en regeert in eeuwigheid. Christus is de geboren in een beestenstal. En de Zoon is naar de Vader vernoemd, want zijn naam is Vader der Eeuwigheid. Van zee tot zee zal hij regeren. Zover men volken kent, ja aan de einde der aarde. tot aan het einde der aarde zal zijn naam gepredikt worden als de wens aller heidenen. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 72ste psalm en daarvan de versen 4, 5 en 6. Psalm 72, de versen 4, 5 en 6.
So
heeft nog een naam. Niet alleen wonderlijk raad, vader der eeuwigheid, maar ook vredevorst. Maar hij is niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard. Christus is niet die vredevorst die heden ten dagen gepredikt wordt. Dat is een valse Christus. Eentje die de valse vrede propageert. Hè? Vrede, vrede en geen gevaar. Nou, zo'n vredevorst is Christus niet. Hè? Want wanneer ze zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, er zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood van een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Geliefde, in welke vrede verkeren wij? Verkeren wij in een valse vrede? Koesteren wij een valse bekering, een vals geloof, een valse Christus? Of hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus? Want dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is een bovennatuurlijke vrede. Een valse vrede is bedwelmend. Een valse vrede is dood. Maar de vrede met God door onze Heer Jezus Christus is een vrede die alle verstand te boven gaat. Christus is geen valse vredesvorst. Die zich voor de kar van de valse oecumene las spannen. Integendeel. Christus is geen vredevorst onder de velen. Nee, hij is de enige vredevorst die er bestaat. Er zijn geen andere vredevorsten dan Christus alleen. Een vredevorst die verdeeldheid op aarde zaait. Onder de verdeelde. Ja. En de harten van de hoogmoedigen verstrooid. Dat zingt Maria. Deze vredevorst handhaaft de rechten van zijn vader. Ja, hij handhaaft de heilige wet Gods. En deze vredevorst geeft alleen vrede op grond van recht. Want hij, deze vredevorst, ziet de zonde niet door de vingers. Maar hij is vredevorst op grond van recht. En deze vredevorst, geliefde, die zoekt onderdanen die van het slechtste soort zijn. Ben je het al geworden? Ben je als de grootste der zondaren geworden? Dan neem maar één recht. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, zegt de Heer, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Ja, dus deze vredevorst die zoekt onderdanen. Om hen te zoeken en te zaligen. En in de vrede en in de gemeenschap met God te brengen. En dat is het werk van Christus. Deze vredevorst heeft een vrederijk. En niet een duizendjarig rijk. Maar een eeuwig vrederijk. Duizend jaar, dat ja. Wat is een mensenleven? Gisteren geboren en vandaag. Ja. Een duizend jaar, dus bij de Heer is één dag, zo voorbij. Maar een eeuwig vrederijk. En dat vrederijk, geliefde, dat zal dorpsgewijs bewoond worden vanwege de veelheid van de inwoners ervan. Ja. Het zal toch een schare zijn die niemand tellen kan. Die God van eeuwigheid heeft uitverkoren, toegebracht in de tijd door alle eeuwen. Het zal toch een schare zijn die niemand tellen kon. En daarom zal dat vrederijk dorpsgewijs bewoond worden vanwege de veelheid van de onderdanen van het rijk. Maar in dat vrederijk zijn er geen stedenhouders. De enige stedenhouder die er is Christus. Want de heerschappij is op zijn schouder. Maar geliefde, Christus rijk is niet van deze wereld. Want de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, de duivel die heeft aan mij niets. Want mijn rijk is niet van deze wereld. Nee. En Christus brengt geen vrede op aarde in het algemeen. Nee, Christus' geboorte was een aankondiging van een vrederijk voor de mensen van het welbehagen. Er staat mensen een welbehagen, ja. Maar dat zijn mensen van het welbehagen. God heeft geen welbehagen in alle mensen, maar heeft een duurzame vrede bereid voor mensen van het welbehagen. Dat is Gods volk. Christus is niet gegeven aan alle mensen tot zaligheid. Maar aan mensen van het welbehagen, die alleen zullen, die zullen het vrederijk van Christus bewonen. Ja. Christus zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Maar we leven nu nog in de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Christus' naam is vredevorst, hè, en de eilanden zullen hem verwachten. Hè, want de eilanden zullen mij verwachten. En de schepen van Tarsis, en om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud, hè, tot de naam des Heren uw Gods. Ja, de Heer zal nog grote dingen doen op aarde. En de aarde zal nog één keer vervuld worden met de kennis des Heren, gelijk de zeeën, de bodem, of de wateren, de bodem der zeeën bedekken. Als de Heer zijn volk zal toegebracht hebben, dat is nog toekomst. Ja, een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Heva, zij alle uit Scheba zullen komen. We hebben het net opgezongen. Goud en wierook zullen zij aanbrengen. En zij zullen de overvloedige, kijk daar heb je het weer, de overvloedige lof des Heren boodschappen. Dat worden allemaal boodschappers. Hè? Die herders uit Efrata's velden, dat werden boodschappers, hè, van die blijde tijding die hen ten deel gevallen was. Alle schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. Hè? De Heren zal ze trekken uit alle volken, uit alle natieën. De rammen van Nebiot zullen u dienen. En ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Hè? Want zijn naam is vredevorst. Hè? Bij een vredevorst hoort een vrederijk. En bij een vrederijk horen onderdanen. Die genade en vrede gevonden hebben in de ogen van de koning van dat vrederijk. En de vredevorst van dat vrederijk heeft de vrede verworven. Hè? Die Gods kinderen geschonken wordt zodra ze met God verzoend worden. En dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. En die vrede zal uw harten en uw zinnen bewaren, volk des Heren, in Christus Jezus. En geliefden, het vrederijk van Christus, dat is geen rijk dat komt of bestaat met uiterlijk gelaat. Hè? Maar een vrederijk dat binnenin u is. Hè? Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Hè? Dat rijk is binnenin u, dat koninkrijk. Ja. Want zijn rijk is niet van de wereld. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde zal Christus eeuwig koning zijn. Hè? Eeuwig vredevorst. Hè? En er zal geen wapengekletter meer gehoord worden in dat vrederijk. Hm? Nou, nog wordt deze vrede verkondigd, hè? Door de vredevorst. Hè? Want er staat geschreven, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Hij schenkt niet alleen vrede, hij verkondigt als een verkondigde vrede. U is heden geboren, de zaligmaker, vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Heeft hij vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. De Heere zal, zowel uit Jood en Heide, zal hij zijn volk vergaderen, van verre en dichtbij. Dus door deze vredevorst hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Ja, geliefde, we gaan weer eindigen. Maar straks gaat de kerk nooit meer uit. Omdat het vrederijk van deze vredevorst eeuwigdurend is. Er wordt altijd gepreekt en gezongen. Altijd. Daar wordt niet meer het evangelie gepreekt. Maar alleen de heerlijkheid Gods en het Lam. Ja. Dat vrederijk van deze vredevorst is eeuwigdurend, hè? Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Lieve heren, dat we van dat vrederijk inwoners mogen zijn. Want in dat vrederijk zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. In dat vrederijk, er zal eeuwig vrede zijn. En heren, gij hebt ons deze vrede al in de tijd verkondigt, ook in dit uur. Vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. Dan gaan we die vrede ervaren. De vrede die er is tussen God en onze ziel. Door onze Heer Jezus Christus. En van nature leven we in oorlog met u. En hebben we het kind van Bethlehem niet nodig. Want heren, we zijn er te hoogmoedig voor om onze knieën te buigen. Ja, wel vormelijk. Maar als we eens recht onze knieën buigen, dan is ons hart ook gebroken. O lieve heren, dat we mochten komen tot de voetbank van de heilige voeten van dit geboren kind. Die koning is over de kosmos, alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat hij ook onze koning mogen zijn. Dat hij ons leven zou regeren. Dat gij ons zoudt onderhouden. O heren, rechten hebben we niet. We hebben recht dat gij ons voor eeuwig wegvaagt met de bezem van uw gerechtigheid. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam? Want gij wordt er meer in verheerlijkt dat uw volk uw lof vertellen. Dan dat gij als de volzalige in uzelf zonder onderdanen blijft. O heren, gij zult niet zonder onderdanen zijn, want dat vrederijk, dat zal dorpsgewijs bewoond worden. En vanwege de veelheid van de inwoners, en dat we erbij mochten zijn, heren. Niet om erbij te zijn, maar om uw lof te vertellen. Eeuwig, om u eeuwig de eer aan te brengen en de kronen te werpen aan de voeten van de gezegende Lamme Gods. Wees met ons het verdere van deze dag. En dat we nog kerstfeest mochten vieren in ons hart. Vanwege deze geboren koning der Joden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot het ere van God. Het ere van God. En dat het mogen zijn tot ere van God. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.